Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
Bij organisatieontwikkeling en veranderkunde gaat het er voor een heel groot deel ook om dat mensen ander gedrag gaan vertonen. En daar heb je hele mooie methodes voor. Daar heb ik natuurlijk ook al een paar keer wat afleveringen over opgenomen. Maar vandaag ben ik te gast bij Lisa Lusink. Ontzettend leuk dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn, eindelijk.
Ja, want ik denk wel dat wij, 2,5 jaar geleden, 3 jaar geleden misschien.
Ja. Ja.
Ik denk dat jij een van de eerste was die ik een keer uitnodigde van, goh, vind je het niet leuk?
Nou, thanks. Een eer. Sorry.
En toen werd ik geghost door jou. Nee, dat is niet waar. Maar het kwam er niet van.
Nee. Ik weet niet eens meer waarom, maar het ontstond niet.
Ik ook niet. Nee, want data prikken lukte niet.
Nee.
Ik even niet meer scherp, jij niet meer reageren.
Het is uiteindelijk gelukt.
Het is uiteindelijk gelukt. En misschien, want daar hadden we het van tevoren over, is het wel goed om te vertellen hoe wij elkaar kennen.
Ja.
Want dat maakt ook dat we daar ook gewoon heel erg om kunnen lachen.
Ja.
Want jij bent de dochter van een burgemeester waar ik gemeentesecretaris...
Ja, ik ben al heel lang de dochter van.
Zeker.
Ook.
Oh, echt waar?
Ja, ik was altijd vroeger ook altijd de dochter van. Dat heb je als je vader in het openbaar bestuur zit.
Ja,
dus hier ben ik ook een klein beetje wel nog de dochter van. Ja, ja. Dat vind ik eigenlijk wel leuk.
Nou, mijn moeder heeft denk ik dezelfde ervaring gehad. Die was ook de dochter van een wethouder in een dorp in West-Brabant. Dus die was ook, ik ben ook heel lang gewoon in dat dorp, was ik gewoon de kleinzoon van.
Ja,
dus
precies. Toch je een deel van je identiteit.
Ja, denk ik wel. Maar ondertussen ben jij natuurlijk wel echt stevig aan de weg aan het timmeren geweest met Duwtje. En gewoon even ter introductie van jou, Lisa. Want jij bent de oprichter en een van de directeuren van Duwtje.
Ja, klopt.
Ik vind jullie ondertitel heel mooi. Creatief en wetenschappelijk gedragsbureau.
Ja.
Zeg ik goed, hè?
Ja, je zegt het goed, ja.
En ik vroeg jou van, joh, wat heb jij dan gestudeerd? Toen zei, ik heb sociale psychologie in Nijmegen gedaan en de master gedragsverandering.
Ja.
Dus dat snap ik dat je dan een boek schrijft over. Want Duwtje, even voor mijn check, dat is de Nederlandse vertaling van nudge, van nudging, of niet helemaal?
Het is, we zien het wel iets breder dan nudging, dus daar komen we misschien nog wel op.
Mm-hmm.
Maar het is inderdaad wel de letterlijke vertaling van het populaire woord nudge.
Ik Ik heb jouw boek, dat zei ik ook, hè. Je hebt een boek geschreven. En ik heb dat in de zomervakantie, kun je nagaan. Hè? Gewoon even in mijn hobbytijd.
Ja.
Heb ik dat zitten lezen. En echt met ontzettend veel plezier. Gewoon omdat ik herkende uit mijn dagelijkse praktijk ontzettend veel dingen. Van, ik wil dan iets veranderen. Of er moet iets gebeuren.
Ja. Leuk om te horen.
Ja.
Ja. Ja, dat is het. Mijn vak zit ook overal in. Dus het is inderdaad werk, privé, je dagelijks leven, het nieuws. Overal is gedragswetenschap. Ja, dat maakt het zo leuk.
Word je daar dan op een gegeven moment ook niet knettergek van?
Nee, het is gewoon zo. Ik zie het gewoon hele dagen en ik ben er de hele dag mee bezig. Ik vind het gewoon ontzettend leuk en boeiend.
Ja.
Nee, alleen in de supermarkt heb ik er last van. Dan kan ik geen keuzes meer maken. Want dan denk ik, hier word ik beïnvloed. Oh, daar word ik gestuurd. Oh, ze willen dat ik dit kan. En dan, wat wil ik eigenlijk zelf? Ik weet het niet meer.
Ja. Nou, weet je dat gevoel mij in die zin ook wel een beetje bekroop toen ik het boek las. En wat ik zei, dit is niet de eerste keer dat ik in deze podcast. Ik weet niet precies welke aflevering dit gaat worden. Maar ergens tussen 130 en 140, denk ik.
Ja.
Dus het gaat natuurlijk geregeld als je over leiderschap en veranderkunde en organisatieontwikkeling gaat natuurlijk. Over dit soort dingen.
Over
Cialdini bijvoorbeeld, die komt natuurlijk ook geregeld terug.
Ja.
Dus ik krijg ook een beetje wat jij hebt, maar jij zit er nog meer op dan ik. Dat je gewoon de hele dag denkt, hallo, maar ik word gewoon de verkeerde kant op geduwd.
Maar wij duwen alleen de goede kant op.
Zeker.
Het boek heet ook Duwt je in de juiste richting.
Ja.
Het gaat om dingen, je kunt mensen niet een kant op duwen waar ze echt niet heen willen. Dus het gaat altijd wel om gedrag, goede voornemens of gezond gedrag, duurzaam gedrag, wat je eigenlijk wel wil. Maar waar je toch door de omgeving of door welke reden dan ook niet toe komt. Dus daar gaan onze vraagstukken gaan echt over de maatschappij. Dus dingen die we met elkaar belangrijk vinden.
Ja, want jullie hebben een heel breed spectrum aan klanten volgens mij.
Ja, klopt. Ja, het gaat van verkeersveiligheid tot duurzaamheid, gezondheid, vitaliteit op het werk, flexwerken. Nou ja, noem het. Eigenlijk, ja, je kan het zo gek niet bedenken en het heeft met gedrag te maken.
Ja.
Ja.
En dan zeg je, en dat vind ik wel een mooi, hè, dat je zegt van joh, je kunt mensen eigenlijk niet een kant op duwen waar ze zelf niet heen willen.
Ja.
Mijn onderbuik zegt dat dat klopt. En er zit in diezelfde onderbuik ook een gevoel van ja, maar dit is natuurlijk wat gewoon grote reclamebureaus. En,
zeker.
Nou ja, we ja. met z'n allen. Ik heb toch het idee dat als ik dan terugkijk, dat ik geregeld een kant op ben geduwd, dat ik dacht,
Tuurlijk. Kijk, de grote bureaus maken ook allemaal gebruik van marketing of andere vormen. Mm-hmm. Ik bedoelde meer dat wij ons echt richten op vraagstukken die maatschappelijk. Wij hebben bijvoorbeeld ook wel eens een energiebedrijf gehad, wat graag met ons wilde werken. Leek heel groen, begon ook als een heel duurzaam verhaal. Maar toen we er doorheen prikten, bleek dat ze gewoon een prijsvechter waren. En vooral wilden dat mensen even gingen overstappen. Mm-hmm. En dan daarna maakte ze eigenlijk niet zoveel uit. Dus en toen zijn we niet verder gegaan. Dus dat is niet waar wij het liefst voor zouden willen werken. Nee, daar maken wij keuzes in.
Dat vind ik ook wel weer mooi. Maar wat ik zei, ik zat dat boek dus te lezen. En wat mij heel erg aansprak, is dat jullie hebben op een hele leuke manier eigenlijk opgebouwd. Met heel veel mooie voorbeelden overigens ook. Misschien komen we daar nog wel op. Jullie hebben een aantal knoppen waar je eigenlijk aan kunt draaien als je met gedrag wil werken.
Ja, nou ja, wij werken dus vanuit de wetenschap. En er zijn natuurlijk, zoals je al zei, superveel theorieën, modellen. Nou, misschien ken je Kahneman, het hele dikke boek over het rationele en het irrationele brein.
Ook superleuk om te lezen trouwens.
Nee, en daar gaat het echt vooral over dat we denken dat we heel rationeel zijn, maar dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet zijn.
Nee.
Maar wij hebben geprobeerd om met die knoppen, en we merken ook dat dat voor een hele brede groep zo werkt, te zorgen dat al die theorieën wat simpeler te begrijpen zijn en een beetje onder een knop vallen. En dat je zo gedrag beter kunt analyseren en beter kunt sturen.
Ja.
En daar hebben we dus vier knoppen voor. Misschien kan ik ze even kort noemen, dat je een beetje beeld hebt.
Ja.
De eerste knop is gemak. Mm-hmm. Dat klinkt altijd als een open deur, van het moet makkelijk zijn. Mm-hmm. Maar dat linkt een beetje aan wat ik net zei, Kahneman, dat ons gedrag veel onbewuster is dan we denken.
Ja.
Dus vaak sturen we heel erg op die ratio, maar kunnen mensen het wel? Begrijpen ze het? Kan hun brein het verwerken? Zijn ze in de context om de informatie te verwerken? En hoe is de fysieke omgeving misschien wel ingericht, of de online omgeving waar je mensen ook wil beïnvloeden?
Mm-hmm.
Dus onder gemak valt alles met, kan je het mentaal en fysiek verwerken? Kun je het doen? En daar is al vaak heel veel te winnen. Ik weet niet of je de rode sticker van Steffi kent. Die was recent ook in het nieuws. Dat overheid schrijft natuurlijk niet de meest duidelijke brieven. Staan ze niet onbekend.
Nee, precies.
En nu heeft Steffi, dat is een organisatie die heel veel dit soort zaken makkelijker maakt voor een grote groep mensen, een rode retour-afzender-sticker ontwikkeld. Dus als je een brief van de gemeente krijgt, waar je niks mee kan, die je niet begrijpt, stuur je met die sticker retour-afzender. Met als doel om binnen gemeenten ook meer inzicht te krijgen in maak het nou makkelijker en maak het beter voor mensen te verwerken. Zodat ze ook gaan doen wat je wil dat ze doen.
Toch even, hè? Is dat een leuk voorbeeld? Of hebben jullie die bedacht voor Steffi?
Ik heb hem helaas niet bedacht. Ik had hem willen bedenken, want ik vind hem echt sterk.
Ja. Hij is leuk.
Ja. Ja. Ja.
Maar even toch, want gemak en dan is, wat is hier dan de knop gemak? Is dat het voor mij als burger die het niet begrijpt gemakkelijk wordt gemaakt om feedback te geven?
Het geeft je inderdaad een beetje. Hij werkt deze, daarom vind ik hem zo sterk. Hij werkt twee kanten op. Hij geeft degene die de brief ontvangt iets om toch te doen, waardoor je wat meer vertrouwen in je eigen kunnen krijgt. Zo van, ik wil hier op zich wel wat mee, maar ik weet niet hoe, dus help me.
Ja.
Want het gevolg is de bedoeling van Steffi, dat je daarna gebeld wordt en uitleg krijgt gewoon over wat de gemeente van je vraagt, bijvoorbeeld. Maar hij werkt dus dubbel, want hij gaat ook weer terug naar die gemeente, waardoor die medewerker die brief heeft geschreven even denkt, nu ik hem door jouw ogen bekijk, dat is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Vaak willen we het juridisch kloppend hebben.
Ja.
En ik heb bij de Belastingdienst gewerkt, dus hier veel. Dat ging heel veel hierover. Dat het allemaal juridisch moet kloppen en dat we niks verkeerd willen zeggen, dat we daar bang voor zijn. Maar uiteindelijk wil je dat mensen iets gaan doen. Vaak in hun eigen belang uiteindelijk. Maar dan moet je het wel ook zo...
Zeker. Maar dat vind ik ook oprecht een hele lastige afweging.
Ja.
Ik heb echt heel vaak in deze podcast... heb ik het over mijn voorkeur om dingen begrijpelijk te maken. Hè? En dat noem ik zelf dan simpel maken. Laatst zei iemand mij terug van... joh, daarmee doe je jezelf tekort. Want het gaat er niet om dat het simpel is. Het gaat erom dat degene aan de andere kant van de tafel... zich ook kan verhouden tot dat wat op tafel
Bedenk
ligt.
Jij ook wel eens dan wat mensen moeten doen? Want dat noemen wij... dat is ook een heel belangrijk onderdeel van onze methodiek... Wat is het doelgedrag, noemen wij dat dan? En dat klinkt ingewikkeld, maar dat is gewoon echt... Kun je een foto maken van het gedrag dat diegene die je wil bereiken moet vertonen?
Dat is
Daar
mooi.
Begint het vaak al.
Ja, ja. Ik geef dit in klussen die wij doen, opdrachten die wij uitvoeren, doe ik dat ook wel eens. Ja. Van, joh, als jij als manager bijvoorbeeld, gemeenteambtenaar of wat voor ook, niet in een beeld kunt schetsen van hoe het er dan uitziet wat jij verwacht, hoe kun je dan verwachten...
Ja. Ja, hier heb ik vanmorgen nog wel een mooi gesprek over gehad met MVO Nederland. Die zijn bezig met duurzaam, of nee, natuurlijk kapitaal. De term vond ik al mooi, maar ik dacht, wat betekent dit precies? Je hebt sociaal kapitaal en economisch kapitaal. Kunnen we ons iets bij voorstellen? En natuurlijk gaat het dus over de biodiversiteit en het grote. Maar het gaat dus verder dan biologisch. En het was een heel mooi en inspirerend, maar ook best wel een complex verhaal. Want het gaat dan, wij gaan dan aan de slag met inkoop. Dus hoe kun je zorgen dat je eten en drinken duurzamer inkoopt? Maar dan heb je bio, heb je minder plastic, heb je... Maar natuurlijk kapitaal, zoveel groter en zoveel breder. En daar zit dan überhaupt al de uitdaging. Want als je al een half uur nodig hebt om uit te leggen wat natuurlijk kapitaal is... Ja, wat is dan de vervolgstap naar die inkoper toe? Wat moet hij dan precies anders doen? Dus daar, daar jeuken mijn handen al helemaal om mee aan de slag te gaan. Ik heb het antwoord nog niet, want ik ga nog beginnen.
Maar dat is ook wel weer het leuke aan het werk wat jij en ik in die... Ja. Er zitten heel veel verschillen in ons werk, maar gewoon het puzzelen over
precies,
van... joh,
die
hoe
puzzel oplossen.
Kun je dat nou goed doen? Ja. Hoe kun je degene die jouw hulp nodig heeft goed helpen? Dat vind ik zelf ook altijd ontzettend leuk, hoor.
Weer erin mogen duiken.
Ja. De knop gemak. Ja. We hebben er nog drie.
Zeker, we hebben er nog drie. De knop normen dan als volgende.
Ja.
Dat gaat over het gedrag van anderen. Dus vooral als er verandering is, of als we onzeker zijn, kijken we naar anderen om te zien wat de bedoeling is.
Mm-hmm.
Vanuit de evolutie zo geleerd. Is ook heel veilig. Meestal is het veiligst om bij de groep te blijven horen.
Ja.
Nou, daar zitten heel veel elementen onder. Dus dat kan gaan over wie is een boodschapper, wie is de autoriteit, wie is de expert, wie volgen we. Dat is vaak, denken we meteen aan de directeur of de burgemeester, maar dat hoeft helemaal niet. En heel vaak, nou ja, in een gemeente dan bijvoorbeeld, kennen ze hem helemaal niet.
Dus nee,
dan hoeft dat helemaal niet een autoriteit te zijn. Misschien is wel veel meer een autoriteit de slager om de hoek. Ik noem maar even een voorbeeld. Nou, daar kan je heel erg naar kijken van, is er al een voorbeeldgroep die het doet? Is er al een meerderheid die het doet? Of zie je een stijgende trend? Dat is ook een nieuwe.
Ja.
Zie je een stijgende trend van mensen die iets gaan doen? Dat is vooral bij gedrag wat nog niet zoveel voorkomt. Maar waar je mensen wel toe wil bewegen. Kun je dan laten zien dat steeds meer mensen dat gaan doen? Dus dat is heel erg waar de knop normen over gaat.
Nou, is dat, want ik weet ook niet of ik alle voorbeelden... helemaal perfect nog in mijn hoofd heb. Maar was dat ook niet het voorbeeld in jullie boek over die hotelgasten met het gebruik van die handdoek? En die kennen we denk ik allemaal. Ja. En toch is hij heel leuk.
Ja, hergebruik je handdoek staat er vaak in de badkamer op een hotel. En dan staat er vaak een verhaal over milieu of duurzaamheid bij. En het blijkt dat echt hebben ze een experiment gedaan in een hotel. Uit mijn hoofd, volgens mij 37% van de mensen hergebruikte de handdoek bij het milieuargument. Als je daar een sociale norm in zette, dus de meeste mensen in dit hotel hergebruiken hun handdoek, werd het 42%. De percentage moet me even ongeveer.
Nee, precies.
Ze hebben toen nog een extra conditie gedaan met de mensen in deze kamer. Hergebruiken hun handdoek. En dan was het 49%. En dat is heel leuk, want dat is precies zo'n irrationeel voorbeeld. Want jij hebt echt niks gemeen met de mensen in kamer 101.
Nee.
Dat slaat helemaal nergens op. Maar we hebben dan toch onbewust het idee dat, wij horen dat te doen in deze kamer.
Ja.
Wij doen dat. En dat is dus ook, als het een groep is die op je lijkt, een groep die is zoals jij, dan beïnvloed je dat veel sterker. Dus daar kan je heel slim...
Nou, weet je waar je me aan doet denken? En dat is... Ik weet dat het voorbeeld niet helemaal klopt. Maar ik laatst ook, dat was ook in een gemeentelijke organisatie. En we moesten aansluiten bij een overheids-NV. En we hadden een aantal juristen die hadden gekeken naar de voorwaarden. En nou, die hadden daar nog heel veel vragen bij. En dat moest allemaal, nou, was allemaal heel ingewikkeld en moeilijk. En toen zei ik ook maar, er zijn inmiddels, weet ik veel, 80 gemeenten of zo, die al deelnemen in die overheids-NV onder deze condities. Ja. Als al die 80 niet jullie bezwaar, kunnen we dan niet gewoon, we hadden haast.
Als zij het ook doen.
Als zij het ook doen, als we het niet regelen, dan hebben we een probleem in onze uitvoering. En ik snap jullie bezwaar en ik weet dat we er goed naar moeten kijken, maar kunnen we niet gewoon vertrouwen op het feit dat er 80 anderen... Nou,
dat konden ze niet.
Nou, het is nog work in progress. In die zin dat de wethouder ook zoiets had van... joh, ja, aan de ene kant, ik wil het gewoon goed uitgezocht hebben. Ja. Dat klopt. En aan de andere kant was hij ook wel een beetje gevoelig voor mijn argument. Ja. Van, weet je, en dat ging niet over alleen maar boeren Strongstra Deel, zeg maar,
nee,
die dat had gedaan.
Ik heb toevallig laatst een soortgelijk argument gegeven bij een warmtenet. Er zijn er geloof ik ook al 60 van in Nederland. Ik weet het even niet precies. Maar de bewoners hadden heel erg het gevoel dat ze een proeftuin en wij zijn proefkonijnen en ze gaan bij ons voor het eerst dat doen. Ja, dat is niet helemaal waar. Het is inderdaad al op meerdere plekken geprobeerd. En ook in die dam bijvoorbeeld dichtbij was het dan al gebeurd. Dat helpt wel, want dan zie je dat het bij anderen al gebeurt. Maar ik vind hem wel interessant wat jij noemt net als voorbeeld.
Mm-hmm.
Het kan namelijk zo'n mooi bruggetje naar de volgende knop. Oh,
oh.
Als het mag.
Welke hebben we nog?
Weerstand.
Ja,
weerstand.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat die juristen, die hadden waarschijnlijk de weerstand scepticisme, noemen we dat. Dat is vaak als mensen heel goed voorbereid zijn, veel informatie ergens over hebben.
Mm-hmm.
Die hebben dan die hebben sterke argumenten om het niet te doen. Dat was in dit geval waarschijnlijk zo. Ze hadden echt goed uitgezocht. Hier zitten sterke twijfels.
Mm-hmm.
Als jij dan heel veel argumenten gaat geven waarom het dan wel goed komt, en dan pikken ze de zwakke argumenten eruit.
Mm-hmm.
En dan gaan ze daar juist op zitten, waardoor je die weerstand vergroot.
En juist.
Ja, bij deze groep zit het dan op inhoud. Dus we hebben, als we naar de knop weerstand kijken, kijken we naar, dan gaat het niet om rationele weerstand. Dan gaat het niet om een vegetariër die gewoon dan heel wel overwogen geen vlees eet, die daar echt gewoon, kan je niet meer in bewegen. Maar dan gaat het om een beetje, wat irrationeler.
Mm-hmm.
De vraag is, bij de juristen zijn vast wel aardig rationeel. Maar het kan zijn dat daar ook een beetje reactance heeft gespeeld. Dus dat ze zich gepusht voelden door jou of door wie dan ook, om snel dat besluit te nemen. Nou, en dan gaat het niet meer om de inhoud. Dan gaat het om het gevoel van autonomie.
Mm-hmm.
Een hele belangrijke, dat is vast ook al wel eens eerder in je podcast voorbij gekomen. Mensen hebben behoefte aan autonomie.
Ja.
Mensen willen zelf hun keuze kunnen maken. En als ze het gevoel hebben dat die ingeperkt wordt, ik noem het wel eens zo'n boemerang effect, dan kunnen ze echt zo'n tegenreactie gaan vertonen.
Ja.
En nog harder hun hakken in het zand zetten en tegen jouw plan gaan.
Ja, nou weet je wat hier wel gebeurt? Je zag wel al zien lachen. Kijk, ik ben bestuurskundige en veranderkundige.
Ja.
Hè, dus ik zit er een beetje op, maar niet zo als jij. Maar ik verdiep me eigenlijk de laatste 2 jaar steeds meer in deze, ik denk ook sociale psychologie.
Ja. Zeker.
Er beginnen steeds meer van die dingen die me dan opvallen. Dat ik, jij beschrijft het nu.
Ja.
En dan denk ik, oh shit. Ja, ik denk dat inderdaad dat ik dat gedaan heb.
Ja. Ja.
Ik vind het best frustrerend, Lisa.
Ja, dat je het doet of dat je het nu ziet.
Nou, beide. Dus dat ik het, kijk, dat ik het zie, dat is vind ik heel waardevol. Gewoon omdat ik de wereld wat anders bekijk. Hè?
Ja.
Ook door een bril. Want je kunt natuurlijk ook door andere brillen kijken. Maar deze bril staat nu al een tijdje best wel voor op mijn neus.
Ja.
Maar dat het frustrerende zit er niet zozeer in dat ik het zie. Dat is nog best verhelderend. Maar dat ik dus heel vaak valkuilen creëer zoals jij nu. Want het klopt.
Ja.
Ik heb dat druk opgezet.
Ja.
En ik weet ook, het werkt niet.
Nee.
Of, in de supermarkt 15 van die soorten jam, dat ik dan weet, eigenlijk Jij wordt het nu lastiger om te kiezen, omdat ik meer keuze
toch
heb.
Toch wil dus je ze. Ja, toch wil je ze. Ja, wij hebben ook onze eigen opleiding, het duwtje opleiding. En daar komen mensen echt uit alle vakgebieden. Ja. En wat jij nu schetst, dat hoor ik ook heel vaak terug. Dat ze gewoon in hun werk kijken, als ze dan met de opleiding bezig zijn, met de methodiek bezig zijn. En denken, oh, inderdaad, nu zie ik het. En dit is wat ik doe, of dit is wat we als bedrijf doen.
Ja.
Bijvoorbeeld een blanke man directeur naar voren schuiven als je het over inclusie hebt. Ja. Is dat de beste boodschapper? Zo is het doordat je inderdaad met die gedragsbril kijkt en kijkt naar wat meer onbewuste beïnvloeders. Mm-hmm. Want de derde bij weerstand is inertia. Dat is ook een interessante weerstand. Die mensen willen vaak wel, zijn ook wel gemotiveerd, zeggen ook dat ze het gaan doen, maar beginnen niet.
Nee.
En stellen het uit. En dat heeft er vaak mee te maken dat ze of te weinig vertrouwen hebben dat ze het kunnen, niet weten waar ze moeten beginnen. Ja, en dat zit in heel veel wenselijk gedrag. Dus in ons aller gezondheidsgedrag, duurzaamheidsgedrag. Dan denken we, ja, daar moet ik inderdaad nog wel een keer naar gaan kijken. We zijn nu bijvoorbeeld ook bezig met zorgverzekeringen.
Mm-hmm.
En dan moet je elk jaar weer overstappen. En dan denk je, ja, is belangrijk. Ja, moet ik doen. Maar het zijn er zoveel. En waar begin ik? Ik weet het even niet. En dan krijg je weer andere concepten. Ik doe wel wat ik altijd al deed. Ik blijf daar wel gewoon zitten. Of ik volg mijn ouders. Of ik volg...
Ik heb nu een goeie. Echt, in de categorie cognitieve dissonantie is vandaag mijn beste vriend. want mijn kinderen, die zijn aan de beugels.
Ah.
En als je zo'n zorg... polis met tandartsdingen, dan mag de beugel pas als je al een jaar er doorheen bent.
Dus je kan niet
meer
overstappen.
Ik zit gewoon de zorgverzekeraar, luister mee, ik blijf bij jullie. Nee, en eigenlijk, maar dit, over het kijken door die bril, ik weet dus wat er gebeurt.
Ja.
Ik ben lekker aan het goed praten. Ja. En wat vind ik het toch heerlijk dat ik even niks hoef.
Dat vinden we ook het lekkerste. We zeggen altijd dat we verandering willen. Maar daar houden we helemaal niet van. Daar krijgen we onrust van, worden we onzeker van.
Ja.
En dan
heb jij een bureau opgericht om allemaal mensen te laten veranderen. Goed bezig.
Ja, misschien de laatste knop, want ik ben heel gemotiveerd.
Oké, laatste knop, motivatie, hè?
Ja, de knop motivatie. Dat is waar mensen meestal aan denken als het gaat om gedragsverandering. Dus zijn mensen wel gemotiveerd, kunnen we ze motiveren? Is ook een hele belangrijke motor achter ons gedrag, maar het is best een moeilijke. Want motivatie zal je vast bekend zijn. Je hebt motivatie van buiten, de extrinsieke, en motivatie van binnen.
Mm-hmm.
Meestal spelen we in op die motivatie van buiten. Dus we gaan mensen belonen.
Ja.
Statiegeld, goed voorbeeld. Werkt ook hartstikke goed. We moeten nog een beetje wennen aan het nieuwe systeem.
Ja, zeker. Voor die grote flessen gaat het prima.
Precies. En dat is een nieuwe gewoonte geworden. Dat is gewoon ingesleten. Dus als je het dan hebt over de knop gemak...
Ja.
Door te belonen, dat kan belonen heel goed doen.
Mm-hmm.
Wordt het een nieuwe gewoonte? Hoef je er niet meer over na te denken, doe je het bijna automatisch.
Precies.
Maar belonen moet je wel blijven doen.
Mm-hmm.
Want tenminste, als mensen het om die beloning doen.
Precies.
Je hebt ook nadelen voorkomen. Dat is ook een manier van met motivatie omgaan. We zijn nu bezig met in de Brainport regio Eindhoven... Mm-hmm. om mensen uit de auto te krijgen. En daar werken we, we thuiswerken stimuleren... mensen naar het OV krijgen, mensen op de fiets krijgen... En een van de dingen waar we op inspelen is het vervelende gevoel van de file. Volgens mij ben jij ook wel iemand die wel eens in de file moet staan.
Iets te vaak, ja, zeker.
En daar zit een vervelend gevoel bij. Dat is echt wat meer waar je wel voor getriggerd kan worden om eruit
zeker.
Te gaan. Dus daar spelen we in op wat je kan doen als je niet in die file staat. Of als je meer tijd thuis hebt. Of als je in de trein even rustig je dag kan verwerken.
En, mm-hmm.
Dan zit je ook op een motivator. Dan pak je een pijn of een negatief gevoel. Maar je kunt ook op bepaalde waarden zitten. Dus wat drijft mensen nou? Denk aan ergens bij willen horen of uitdaging vinden we heel fijn. Er zijn verschillende waarden die mensen kunnen beïnvloeden. En wat wij in onze onderzoeken altijd doen, is goed achterhalen. Wat zijn de drijfveren hier? Wat motiveert mensen nou om in beweging te komen? En hoe kan je dat... Ja, wij verwerken het in een duwtje. Dat is dan weer dat creatieve in ons vak. Hoe verwerk je het dan echt in iets om mensen in beweging te krijgen?
Ja, wel leuk. En Nou, wat ik al zei, het is echt een feest ter herkenning als je door dat boek van jullie heen bladert. Ja. In de zin van feest van de valkuilen waar ik dus zelf ook inval. Hè? Je had het net over, volgens mij ook die Loss Aversion. Ik weet ook niet of die van Kahneman is, maar daar kwam je in ieder geval ook in terug. Mm-hmm. Dat vond ik, weet je dat ik dat echt ook een fascinerende gedachte vind, dat je dat mensen dus zoveel meer angst hebben voor verlies dan dat
pijn
ze...
bij verlies is groter dan het plezier van winst.
Ja.
Ja, dus 10 euro verliezen vinden we erger dan 10 euro. Dat we blij zijn dat we 10 euro krijgen.
En die helpt mij enorm om. En jij zei net ook, gebruikte jij even een bijzinnetje. Veranderen vinden we eigenlijk helemaal niet leuk.
Nee.
Maar als je dan in het werk wat ik doe. Ja. Hè, dat kan zijn als ik gewoon in een interim opdracht zit en gewoon, iets moet met een team of een organisatie of wat dan ook. Maar ook als ik gewoon los in van, wij willen ander gedrag in onze gemeenteraad of in onze provincie of wat dan ook. Weet je dat me dit zo helpt elke keer weer om te bedenken van, maar als mensen iets te verliezen hebben, dan moet je zoveel potentiële winst daar tegenover zetten.
Ja. Nou, of de onzekerheid weg zien te nemen. We hebben bijvoorbeeld een keer een gemeente gehad. Die zat echt in een heel oud kantoor. Een heel oud stadhuis. Waar ik dacht, zou ik liever niet willen werken.
Uh-huh.
En die gingen naar een prachtige nieuwbouw. Echt, wauw, daar wilde ik wel werken.
Ja.
Nou, in onze analyse kwamen we erachter, want er was heel veel weerstand tegen dat nieuwe gebouw. Die mensen vonden het fantastisch op die oude plek. Die hadden allerlei rituelen. Die hadden met kerst, hadden ze het hele pand werd versierd. Ze namen allemaal hun, weet ik wat ze allemaal deden. Ze hingen lampjes op. Er kwamen foto's van thuis. Het ging helemaal los. En toen ze weggingen naar het nieuwe kantoor, mochten ze geen, het werd flexplekken allemaal. Mochten ze niks van die eigenheid meer meenemen. Er was een goudvis die niet mee kon. Er was een uit een avocado pit was een boom gegroeid. Dus dat stond er echt al jaren.
Ja. Ja.
En daar zat dus heel veel waarde in. En die mensen die waren gewoon echt heel bang voor de nieuwe situatie. Die dachten echt, ik ga gewoon nu mijn fijne, trouwe, fijne plek gewoon weg. En het ging alleen maar in de communicatie over hoe mooi het nieuwe gebouw was.
Ja, en dan is denk ik, dat weet ik niet of je dat wil zeggen, maar wat ik dan hoor, dan lukt het ook blijkbaar niet om op het juiste het ding aan te slaan
team,
of zo. Hè?
Het team natuurlijk, dat is ook weer heel logisch van dat team. Maar het team wat daarmee bezig is, die zijn bezig met hoe mooi dat nieuwe gebouw is. En hoe fijn het daar allemaal is. En die willen de winst. Daarom, die willen de winst formuleren. Maar en denken zelf waarschijnlijk ook, kon ik mij dus persoonlijk ook voorstellen. Ach ja, die oude meuk daar. Maar
die avocadoboom.
Wat moet je ermee? Die goudvis, neem lekker mee naar huis. Maar die vergaten dat. Dus wij hebben heel simpel eigenlijk, onder andere, we hebben van alles gedaan, maar een kast toegevoegd. Er waren al wel kasten in het ontwerp, maar dat mensen daar per afdeling mochten ze hun eigen doos vullen, een verhuisdoos ook echt. En dan hadden we dan allemaal weer de waarde aan toegevoegd. En die mochten ze aan elkaar doorgeven als team om trofeeën en prijzen die ze samen hadden gewonnen. Bij de goudvis in de doos is niet zo, maar bij wijze van spreken. Die dingen daarin te doen, zodat je met een veel fijner gevoel naar je nieuwe plek gaat.
Wat ik toch nog, want je ligt ze mooi toe, hè? Die vier knoppen. Hè? Wat bij mij nog wel puzzelt is, hoe analyseer je nou welke knop je... Want onder die knoppen zitten allemaal interventies.
Er zitten heel veel factoren. En inderdaad, na de analyse ga je ook nog naar duwtjes. En daar moet je ook weer... Ja, wat wij doen, is, dat ligt er net aan wat het vraagstuk is. Maar wat we altijd doen, is in de schoenen van de doelgroep gaan staan. Dus ik ben inderdaad op dat stadhuis geweest, de oude. En heb de nieuwe, op de tekeningen de VR-bril bekeken. Maar ook, ik heb met boeren gewerkt, dan trekken we de laarzen aan en dan gaan we naar verschillende boeren toe. Ook al is het een saaie overheidsorg, ga ik alsnog naar de locatie toe om echt te ervaren hoe het in die plek is. Mm-hmm. Maar ook als het om bepaald brandveiligheid doen we bijvoorbeeld veel mee. Dan gaan wij ook zelf in ons huis eens even kijken, hoe werkt zo'n vluchtroute eigenlijk? Of wat ben ik eigenlijk snel mijn huis uit? Oh shit, waar is die voordeursleutel?
Ik kijk opeens ook om me heen. Ik zie daar een deur.
Ja, ik heb een brandblusser staan. Die is lelijk voor het beeld. Nee, je gaat alles echt ervaren, maar je gaat ook mensen observeren. Dus het liefst in hun natuurlijke gedrag. Dus dan participatief observeren, heet dat. Dat je mee gaat doen, deelnemen. We zijn bijvoorbeeld laatst bij een trampolinepark geweest. Ging over veiligheid. Ja, dan cool. Het ging voor kinderen, dus dan ben je niet helemaal zelf aan het meespringen. Maar je gaat daar wel echt kijken van hoe gaat het? Wat doen die kinderen daar nou? Mm-hmm. Interviews, dat kan gaan om korte flitsinterviews. Bij dat trampolinepark bijvoorbeeld hoef je geen diepte-interview te doen.
Nee.
Maar we zijn ook bezig met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dan ga je wel diepte-interviews doen. Is het een hele andere context. Focusgroepen kan ook. Maar dan zit je vaak met sociaal wenselijkheid. Zijn weer wat dingen voor en tegen te zeggen. Vragenlijstonderzoek doen we ook. We zijn nu bezig met een cyberonderzoek bijvoorbeeld. Daar doen we echt op grotere schaal. Wat weten mensen daar eigenlijk van? En wat houdt ze tegen om in beweging te komen? Ja, dus er zijn verschillende manieren om al die informatie te verzamelen. Daar zitten dan vragen in die passen bij die knoppen. En vervolgens eindigt het. Ja, we noemen het de gedragscode. Maar het zijn gewoon de vier knoppen. Wat speelt er nou qua weerstand? Wat speelt er qua normen? Soms is het zo dat je denkt, oh, nou, gemak is hier helemaal op orde. Het gedrag gaat zo vloeiend. Het kost echt geen moeite. Daar hoeven we niks mee. Dat is geen issue. Maar soms ook het tegenovergestelde van het systeem waar mensen dit moeten doen. Dat kan echt niet. Dus dan kan je van alles gaan sturen. Maar dan moet je eerst wat aan het systeem doen. En dan gaan wij duwtjes creëren. En dat doen we echt met ons creatieve team en gedragsexperts.
Ja. Mm-hmm.
Want ja, the devil is in the details, zeggen we altijd. Je kunt wel de onderbouwing dan helemaal kloppend hebben. Maar het moet ook in de uitwerking helemaal kloppen. Dus wij maken nu ook campagnes voor de Rijksoverheid.
Mm-hmm.
Dus echt de grote campagnes. Bijvoorbeeld zorgverzekering, wat ik noemde. Mm-hmm. Maar ook andere thema's. En dan kijken we echt met de strategen en met de productie echt tot in detail mee van wat wij in de strategie bedacht hebben. Dus wat de belangrijkste gedragsfactoren zijn die naar voren moeten komen. Komen die dan ook uiteindelijk in het script van het filmpje? Zitten die daar voldoende in? En welke woorden kies je dan? Kloppen die woorden met de strategie? Want ja, je kan het leuk bedacht hebben, maar als dan vervolgens het plaatje een hele andere uitstraling heeft, dan werkt het niet. Dus het is echt, wij kunnen ook zelf van begin tot eind, maar het moet ook bijna. We vinden het ook echt heel belangrijk dat het helemaal klopt.
Ja, maar dat begrijp ik wel. Hè? Nou, je zegt devil in the details. Ja. Dat herken ik als je net even, bewijs van de meneer of de mevrouw het verkeerde kleur t-shirt aangeeft, dan kan het al verkeerd gaan.
Dus
daar houdt ook mijn fascinatie een soort van op weer, hè? Dus dat is dan denk ik, oh jee, goh.
Te moeilijk.
Te moeilijk. Dat is een gewetensvraag. Daar ga ik eens op kouwen. Ik weet niet of ik het te moeilijk vind, maar daar zit dan net mijn interesse niet meer voldoende of zo.
Ja. Om het echt concreet te maken.
Wel concreet, maar om in dat allerlaatste detail ook nog zeg maar de perfectie te vinden.
Ja. Ik vind het juist, en dat is meer in ons team ook heel vet om er echt een product, concept, iets tastbaars van te maken. Want soms geef je gewoon advies en wordt er een andere strategie of komt er ander beleid. Ook heel mooi.
Ja.
Maar als het echt iets is wat je vast kan houden of op de billboards buiten ziet of een omgeving die gewoon aangepast is. In coronatijd hebben bijvoorbeeld ook veel echt fysiek op straat gedaan. Dat is ook wel heel cool, hoor.
Zeker. Ja. Even, en dan moeten we echt naar een afronding, hoor. Maar nieuw beleid verandert zelden iets. Dat is echt mijn overtuiging. Ja. Dus dat moet je staven met andere...
Ja.
Daar hebben we het net over gehad.
Beleid is nog wel een andere... Daar kunnen we nog een aparte podcast
Zeker. Nee, maar omdat je dat zei. Jij zei het over beleid. Ja. Het feit dat vanaf nu gaan we dat hier anders doen. Ja, joh, prima. Dat is zo ongeveer de minst succesvolle manier om ander gedrag te krijgen.
Vooral een hele lange.
Maar je moet er daarna iets mee. Ja. Je moet dat normeren. Time flies.
Ja, vond ik ook.
Leuk, vier knoppen.
Ja, we hebben toch de vier knoppen kunnen doen.
Dat zeker, maar... en toch denk ik dat mensen echt wel snappen van... daar zit iets in. En als je daar nou echt meer... er is heel veel literatuur over, maar ik kan die van jullie ook zeker aanraden. Gewoon omdat die echt leuk is om te lezen. Dus, dankjewel.
Jij ook, vond het leuk.
Ik ook. Ja. Wij spreken elkaar. Hoi.
Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan en deel het met anderen. Heb je tips of suggesties? Mail dan naar christianvdberg@gmail.com of kijk op zijn LinkedIn-pagina. Graag tot de volgende keer.